Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Super Freakonomics is een populair wetenschappelijk non-fictieboek uit 2009 van econoom Stephen D. Levitt en journalist Stephen J. Dubner. Het volgt op Freakonomics en gebruikt dezelfde herkenbare aanpak. De auteurs nemen alledaagse en maatschappelijk gevoelige onderwerpen, zoeken naar data, prikkels en onverwachte verbanden en zetten vraagtekens bij verklaringen die vanzelfsprekend lijken. De ondertitel verwijst naar onderwerpen die sterk uiteenlopen van prostitutie en verkeersrisico's tot terrorisme, medische zorg en klimaatverandering. Het boek is geen handboek economie in de klassieke zin. Het laat vooral zien hoe economisch redeneren kan worden toegepast op menselijk gedrag. Daarbij betekent economie niet alleen geld, maar ook de beloningen, kosten, risico's en sociale druk die keuzes sturen. Levitt en Dubner schrijven toegankelijk met opvallende voorbeelden en scherpe vragen. Hun doel is minder om één samenhangend beleidsprogramma te geven, dan om lezers anders naar problemen te laten kijken. Die provocatieve stijl maakt het boek levendig, maar vraagt ook om een kritische lezer, zeker bij de meer omstreden conclusies over klimaat en technologie. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, prikkels verklaren gedrag, maar kunnen ook onverwachte schade veroorzaken. De belangrijkste lens van Super Freakonomics is het idee dat mensen reageren op prikkels. Een prikkel kan financieel zijn, zoals een prijs of boete, maar ook bestaan uit gemak, status, angst voor reputatieschade of tijdsdruk. Wie gedrag wil begrijpen, moet daarom niet uitsluitend vragen wat mensen zeggen te willen, maar ook welke gevolgen hun feitelijke keuze voor hen heeft. De auteurs gebruiken onder meer het probleem van handhygiëziekende huizen. Artsen en andere zorgverleners weten dat handen wassen infecties helpt voorkomen, maar kennis alleen garandeert geen consequent gedrag. Als werkdruk hoog is en overtredingen nauwelijks zichtbaar zijn, kan de directe prikkel om een stap over te slaan sterker zijn dan het abstracte gezondheidsbelang van een patiënt. Dat is ook relevant voor zorginstellingen in Nederland en België, waar protocollen pas werken wanneer controle, werkroutines en verantwoordelijkheid elkaar ondersteunen. Tegelijk waarschuwt het boek impliciet tegen simpele beloningssystemen. Een heffing op huisvuil kan mensen bijvoorbeeld aansporen minder afval aan te bieden, maar kan ook leiden tot ontwijkgedrag, zoals afval verkeerd weggooien of het probleem naar een andere plek verplaatsen. Goed beleid beoordeelt dus niet alleen het beoogde effect. Het onderzoekt vooraf welke slimme, maar ongewenste reacties een regel kan uitlokken. Prikkels zijn krachtig, niet omdat zij mensen volledig voorspelbaar maken, maar omdat zij de context van keuzes veranderen. Ten tweede, data moet populaire verhalen en intuïtieve risico-inschattingen corrigeren. Levitt en Dubner benadrukken dat aansprekende verhalen gemakkelijk worden aangezien voor bewijs. Een dramatisch incident, een vaak herhaald voorbeeld of een moreel overtuigende boodschap kan onze risicobeleving sterk sturen, zonder dat die overeenkomt met de cijfers. Daarom stellen de auteurs tegenover intuïtie een empirische werkwijze, met meetbare uitkomsten, vergelijkingen en aandacht voor de kwaliteit van de gegevens. Een bekend voorbeeld uit het boek is het onderscheid tussen rijden onder invloed en lopen onder invloed. Wie alleen denkt aan verkeersongelukken, zal autorijden vermoedelijk als het grootste gevaar zien. Maar een bredere blik op omstandigheden en sterfte kan laten zien dat dronken voetgangers eveneens grote risico's lopen. De les is niet dat rijden onder invloed minder ernstig zou zijn. De les is dat een juiste vraagstelling bepalend is voor wat data zichtbaar maakt. Ook bij de veiligheid van kinderen in auto's dagen de auteurs gangbare aannames uit, door te vragen naar de gemeten verschillen in overlijdensrisico in plaats van alleen naar de symbolische waarde van veiligheidsmaatregelen. Die benadering is nuttig, maar vereist voorzichtigheid. Data tonen verbanden niet automatisch als oorzaken en gemiddelden kunnen verschillen tussen groepen verbergen. De waarde van het boek ligt vooral in de onderzoeksdiscipline die het aanmoedigt. Kijk naar noemers, vergelijk eerlijke groepen, vraag welke uitkomst werkelijk telt. En wees bereid een aantrekkelijk verhaal te herzien wanneer degelijk bewijs iets anders suggereert. Ten derde, verborgen markten tonen hoe informatie, risico en onderhandelingsmacht samenkomen. Een opvallend deel van Super Freakonomics onderzoekt prostitutie niet primair als schandaal of moreel symbool, maar als een markt waarin prijzen, informatie en risico's een rol spelen. Die keuze is kenmerkend voor de auteurs. Zij proberen zichtbaar te maken welke economische mechanismen in een onderwerp werken, ook wanneer het onderwerp ongemakkelijk is. In plaats van te veronderstellen dat alle betrokkenen dezelfde belangen hebben, kijken zij naar verschillen in omstandigheden, reputatie, veiligheid en onderhandelingspositie. Het boek behandelt onder meer hoe prostituees en klanten met informatie omgaan en hoe de aanwezigheid van politie de feitelijke verhoudingen kan beïnvloeden. Voor lezers in Nederland en België is dat geen ver van mijn bed thema, omdat wetgeving en lokaal beleid rond sekswerk geregeld discussie oproepen. De analyse van Leavitt en Dubner biedt geen eenvoudige blauwdruk voor zulke regelgeving. Wel maakt zij duidelijk waarom beleid tekortschiet als het uitsluitend op principes rust en de feitelijke prikkels voor alle betrokken partijen negeert. Als risico vooral bij één partij terechtkomt, als misstanden moeilijk gemeld kunnen worden of als regels activiteiten onzichtbaarder maken, verandert dat de markt. De bredere les gaat verder dan prostitutie. In iedere informele of illegale markt is informatie ongelijk verdeeld en zijn officiële cijfers vaak onvolledig. Wie conclusies trekt, moet daarom onderscheid maken tussen wat zichtbaar is en wat door regels, stigma of risico juist buiten beeld blijft. Ten vierde, terrorisme benaderen als opspoorbaar netwerk, zonder motieven te versimpelen. Met de provocerende verwijzing naar levensverzekeringen voor zelfmoordterroristen willen de auteurs niet suggereren dat terrorisme een gewoon financieel probleem is. Hun punt is dat zelfs ideologisch gemotiveerd geweld afhankelijk is van organisatie, werving, geldstromen, communicatie en herhaalbare patronen. Daardoor kunnen onderzoekers soms gegevens gebruiken om netwerken beter te herkennen. Het boek verschuift de aandacht van het dramatische beeld van de individuele dader naar de praktische infrastructuur achter een aanslag. Dat is analytisch waardevol, omdat opsporing vaak effectiever wordt wanneer zij kijkt naar terugkerende signalen en verbindingen, in plaats van te proberen een abstract profiel van één gevaarlijk persoon te maken. De titelgedachte over levensverzekering functioneert als een voorbeeld van indirect redeneren. Als een organisatie nabestaanden financieel ondersteunt, ontstaan er mogelijk administratieve of financiële sporen die iets over het netwerk onthullen. Zo'n invalshoek laat zien waarom gegevensanalyse bij veiligheid soms nuttiger kan zijn dan alleen zichtbare beveiligingsmaatregelen. Tegelijk vraagt dit onderwerp om duidelijke grenzen. Patronen in data zijn geen bewijs van schuld en veiligheidspolitiek kan grote gevolgen hebben voor privacy, discriminatie en rechtsbescherming. In Europese democratieën, waaronder Nederland en België, hoort doelgerichte analyse daarom gepaard te gaan met onafhankelijke controle en proportionele bevoegdheden. De blijvende les van het boek is niet dat complexe politieke conflicten tot geld zijn te reduceren. Wel dat een analyse van logistiek, prikkels en meetbare sporenaspecten kan blootleggen die retoriek en angst minder goed zichtbaar maken. Tot slot, geoengineering als controversiële aanvulling op klimaatbeleid, niet als eenvoudige uitweg. Het meest omstreden onderdeel van superfreakonomics gaat over klimaatverandering en mogelijke vormen van geoengineering. De auteurs bespreken te voorstellen om de aarde tijdelijk meer zonlicht te laten weerkaatsen. Bijvoorbeeld door de effecten van zwaveldeeltjes hoog in de atmosfeer te onderzoeken of door wolken helderder te maken. Hun aantrekkingskracht ligt in de gedachte dat sommige technische ingrepen relatief goedkoop en snel zouden kunnen werken, zeker vergeleken met de traag, wereldwijde vermindering van uitstoot. Daarmee dagen Leavitt en Dubner de lezer uit om oplossingen niet alleen te beoordelen op hun politieke bekendheid, maar ook op kosten, snelheid en vermoedelijke effecten. De kern van die vraagstelling is relevant. Klimaatbeleid vraagt inderdaad om vergelijking van opties, inclusief aanpassing aan gevolgen, emissiereductie en onderzoek naar risico's. Maar de behandeling in het boek kreeg stevige kritiek, vooral omdat de onzekerheden en risico's van geoengineering niet als bijzaak mogen gelden. Het klimaatsysteem is complex. Een maatregel die gemiddelde temperaturen beïnvloedt, zegt nog weinig over regionale neerslag, ecosystemen, ozon, internationale verdeling van voor- en nadelen of de gevolgen wanneer men abrupt stopt. Bovendien lost zonlichtreflectie de ophoping van koolstofdioxide en problemen zoals verzuring van de oceaan niet op. Voor Nederland en België, waar waterbeheer en Europese klimaatafspraken zwaar wegen, is die nuance essentieel. Het boek is hier het sterkst als uitnodiging om de oplossingsruimte breed te onderzoeken. Het is zwakker wanneer technische haalbaarheid te gemakkelijk wordt verward met bestuurlijke, ethische en ecologische aanvaardbaarheid. Concluderend, superfreakonomics past het best bij lezers die nieuwsgierig zijn naar de verborgen logica achter gedrag, beleid en publieke debatten. Het is toegankelijk voor mensen zonder economische opleiding, omdat Leavitt en Dubner begrippen als prikkels, risico en informatie vooral via concrete gevallen uitleggen. studenten, beleidsmakers en professionals in zorg, veiligheid of bestuur kunnen er vooral iets aan hebben als oefening in vraagstelling. Welke prikkel stuurt dit gedrag? Welk risico meten we werkelijk? En welk neveneffect kan een goed bedoelde regel veroorzaken? De praktische opbrengst is dus geen lijst met kant- en klare recepten, maar een scherpere gewoonte om claims met gegevens, definities en alternatieve verklaringen te toetsen. Vergeleken met veel andere populaire economieboeken onderscheidt het zich door de combinatie van journalistieke vertelvaart en onderwerpen die vaak als te gevoelig of te vreemd voor economische analyse worden gezien. De auteurs maken economie breed als gereedschap om sociale patronen te onderzoeken. Juist die stijl heeft ook een keerzijde. Sommige voorbeelden zijn bewust provocerend en de hoofdstukken over klimaat en geoengineering verdienen aanvullende, wetenschappelijk bredere lectuur. De lezer moet de verrassende conclusie dus niet verwarren met een definitief oordeel. Wie het boek zo leest, kritisch maar open, krijgt er veel voor terug. Superfreakonomics laat overtuigend zien dat conventionele wijsheid soms te snel tevreden is en dat een onverwachte vraag waardevol kan zijn. Het boek blijft vooral interessant door die combinatie van nieuwsgierigheid, datahonger en bereidheid om ongemakkelijke mechanismen bespreekbaar te maken. Als je ons wilt steunen, Steven de Levitt, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.